Vanavond komen wij terecht in openbaring. Want als wij heel kort door de bocht gaan, dan zeggen wij de zevende bedeling is het duizendjarig rijk. En ik kan de uitdrukking nauwelijks uit mijn mond krijgen zonder te zeggen dat de uitdrukking in zichzelf onbijbels is, zodat men er ook niet al te zwaar aan zou moeten tillen. Het neemt niet weg dat in Openbaring 20 zes keer de uitdrukking duizend jaren genoemd wordt. Dat wil zeggen in Openbaring 20 vers 1 tot en met 6. En u weet hoe dat gaat, dan zijn er velen die zeggen, nou ja, de duizendjarige rijk, dat komt alleen maar voor in die ene pericoop in Openbaring 20. Dat is dus maar even, het is maar één schriftplaats. En om daar nou een hele leren op te hangen, dat vindt men dan toch wel overdreven. Bovendien, voor velen is duizend alleen maar veel. Misschien moet je het wel overdrachtelijk nemen, want er is zoveel in de Bijbel overdrachtelijk. En vooral in Openbaring, en zo raak je het weer kwijt. Ik kan natuurlijk ook gewoon wat ruimer binnenkomen en zeggen, alles wat wij nu besproken hebben hier in deze reeks lezingen, die toch primair gaan, laten we zeggen, over populair gezegd de Bijbelse geschiedenis. Als we dat allemaal overzien, dan moeten wij hier terechtkomen. Namelijk, wij moeten terechtkomen bij de vervulling van al die oud-testamentische beloften die van al vanaf bladzij 1 van de Bijbel feitelijk genoemd worden. Beloften met betrekking tot één koninkrijk dat op aarde, dat wil zeggen deze aarde, en voor alle duidelijkheid de oude dus, zou worden gevestigd. Ik kan ook zomaar uit de losse hand zeggen, het merendeel van de Bijbelse profetie spreekt daarover. Veruit het grootste gedeelte. Ga daarover, over dat koninkrijk dat op een of andere wijze zou komen en dat op aarde gevestigd zal worden, beginnend bij of in Jeruzalem, beginnend bovendien bij het Joodse volk, bij de Joden, dat wil zeggen bij David. Het gaat uiteindelijk om het Davidische koningshuis en dat is uit de stam van Juda. Van daaruit zou een koninkrijk gevestigd worden met betrekking tot heel Israël. Hoeveel profetieën wil u hebben waar staat dat Israël verzameld zou worden? Ooit een keer tot bekering zou komen en daarna verzameld zou worden, zou teruggebracht worden in een land dat ze erfelijk zouden bezitten. Dat is zo vanzelfsprekend allemaal, dat ik met geen mogelijkheid enig begrip kan opbrengen, ik spreek voor mezelf, met geen mogelijkheid enig begrip kan opbrengen voor de gedachte dat het allemaal niet zal gebeuren en dat profetieën over een koninkrijk op aarde vervuld zouden worden of zijn geworden of nog zullen worden in de kerk of wat er verdoor moet gaan en dat wij alleen nog maar verwachten de jongste dag waarin hemel en aarde en de elementen der aarde branden zullen en vergaan en dat soort dingen meer. Toch is dat de meest verbreide opvatting in het christendom. En dat maakt het toch vervelend praten altijd. Omdat bij alles wat ik zeg en alles wat ik laat zien wat in de Bijbel staat, altijd denk, ja, maar het wordt uitgebreid tegengesproken, men heeft er iets anders voor bedacht. Hè? Men heeft er een draai aan gegeven. En vooral als ik me dan nog een beetje goed voorbereid op een avond als deze, dan loop ik altijd tegen dat soort verklaringen op. En daar word ik altijd een beetje galies van. Ik kan er zo slecht tegen. Hè? Wat kom ik dan tegen? Dat duizend jaren staat alleen maar in Openbaring. En Openbaring moet je eigenlijk buiten beschouwing laten, want dat begrijpt toch niemand. Dat is punt 1. En punt 2 weten wij toch dat de Bijbel leert dat het christendom zodanig uitgebreid zal worden over heel de wereld, dat de Satan hier geen poot meer aan de grond kan krijgen. Nou, geen voet, maar volgens mij heeft hij bokspoten. Maar in elk geval dat hier geen pied à terre, hoe heet zoiets, hè? Geen voet meer aan de grond kan krijgen en dat satanische macht of wat er voor door moest gaan, want daar gelooft men dikwijls ook niet letterlijk in, zal uitgebannen worden enzovoorts en dat is het dan en daarna komt de jongste dag. Hoe weet men dat? Nou, uit de gelijkenis van het zuurdeesem. Want zoals het zeur deze met hele deeg zal doorzuren, zo zal het christendom heel de volkerenwereld doorzuren. De wereld doorzuren, zei ik, maar de, goed, doorzuren. En dan is het klaar, dan is alles aan Christus onderworpen. En alleen al bij dat het evangelie of het christendom de wereld zal doorzuren, krijg ik meteen een vieze smaak in mijn mond, want sinds wanneer is het evangelie zuur? Het is zoet. Volgens de Bijbel, het woord van God is zoet, niet zuur. Staat ook in Openbaring, maar ja, dat staat natuurlijk in het Oude Testament ook al vele malen eigenlijk. Het is zoet, niet zuur. Zuur is bederf. En wat de gelijkenis leert, is het tegenovergestelde. Dat er in onze dagen, in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want daar gaan die gelijkenissen over en staat erbij, het precies andersom zal gaan. Het begint goed, maar het eindigt slecht. Het was een mosterdzaadje, maar het wordt een monster van een boom. En de boom heet Babel. Dat staat er daar niet bij, maar wel in het Oude Testament al. Er wordt tarwe gezaaid, maar het onkruid groeit harder. Er wordt gevist en inderdaad, er zit vis in het net. Maar het zou je gedacht zijn wat een oude troep er allemaal in die visnet terechtkomt. En het wordt in het vuur gegooid. Het is precies andersom. Het is menselijk idealisme of het is christelijke hoogmoed, voor zover je die twee woorden zo aan elkaar mag koppelen. Hoogmoed van het christendom eigenlijk. En verder ga ik er maar liever niet op in. Maar het is nou eenmaal zo, het christendom had zo graag het koninkrijk Gods op aarde willen zijn. Met wereldlijke macht. Hè? En ik heb het niet alleen maar over de paus. Ik heb het ook over een heleboel anderen tegelijkertijd, want je vindt het overal terug. Hè? Tot in onze dagen en ook daar waar men zich evangelisch noemt. Het is triest, maar zo is het niet. De Bijbel leert het ook duidelijk anders. De Bijbel leert dat pas in de wederkomst van Christus het koninkrijk gevestigd zal worden. Dan moet het nog beginnen, overnieuw, vanaf het begin. Met de prediking in Jeruzalem en we hebben daar allemaal bij stilgestaan. Bovendien, de gemeente, geheel, zeg maar de kerk, zal van de aarde worden weggenomen. Maar daar gelooft men dus niet in. En u begrijpt nu waarom niet. Dat zegt men nooit, maar de enige echte reden is, men gelooft niet in een opname van de gemeente, omdat men gelooft dat de gemeente het koninkrijk op aarde is en dat zal zich zodanig uitbreiden dat eenmaal het heel de wereldbevolking christelijk is. En als wij dat koninkrijk gevestigd hebben, dan komt de Heer. Hebben wij zijn stoel klaargezet, waarna de vraag is, en wie is er nu de baas? Dan hebben wij het toch mooi voor hem geregeld? Daarom noemt men het werk des Heeren en zo is het verhaal weer rond. Maar zo is het niet. Dat is niet wat de Bijbel ervan leert. Wat de Bijbel ervan leert is dat onze tegenwoordige tijd uitloopt op de opname van wat er van de gemeente nog op aarde is. Daarmee is alles weg en begint het verhaal gewoon overnieuw. Ja, met een oordeel over de ongelovige Joodse staat. En de prediking van het evangelie beginnen met een klein groepje die dat doet. Maar daarna wordt het meer en dan wordt het anders, omdat het gepaard gaat met wat dan genoemd wordt de grote verdrukking, waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan, waarvan we tijdrekening gezien hebben, details langs alle kanten. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En als het één keer zover is, dat het koninkrijk volgens Gods planning over heel de aarde gevestigd moet worden, dan zal het zijn als in de dagen van Noach. Ik meen, daar moeten we bij stilgestaan hebben, Matthäus 25, hè? Zoals in de dagen van Noach, dus een periode waarin de mens het zich niet realiseert, maar het loopt uit op een oordeel over de wereld der goddelozen. En dat is wat Matthäus 25 zegt, dat wil zeggen, als die dag aanbreekt, dan worden alle ongelovigen van de aarde weggenomen. En niet naar de hemel uiteraard, maar niet omhoog, maar naar beneden, om zo te zeggen. Dat is het. En niet alleen de mensen die op aarde zijn, maar ook die figuren die op aarde zijn en die eruit zien als een mens, maar het langs één kant niet zijn. Of volg je mij niet? Die draak en zijn engelen die op aarde zouden geworpen worden. Hebben jullie het ook meegekregen? Niet dat het belangrijk is. 14 oktober, wanneer is dat? Binnenkort. 14 oktober gaat er een groot UFO verschijnen boven Verenigde Staten, waar anders, boven Alabama. En er komt een verzameling volk, komt zich bekendmaken aan de aarde, want zij komen om het menselijk ras te verbeteren, te verhogen. En komen met allerlei vriendelijke bedoelingen enzovoort. Nee, ik kwam het toevallig tegen op internet. Niet toevallig, maar mensen sturen mij altijd die dingen, weet je wel.
Je ontkomt er niet aan.
Je ontkomt er niet aan, nee.
Je hebt geen spam.
Ja, en dan lees ik dat en denk ik, nou ja, het zou best kunnen. Waarom ook niet? Het zou best kunnen. Hoe weten ze dat? Ja, weet ik ook niet. Doet er ook niet toe. Maar het zou best kunnen, maar dat die luider aankomen wordt al tientallen jaren, neem ik het nog kort, vermeld. Hè? De meesters der wijsheid komen eraan. Of hoe ze maar genoemd worden, onder leiding van die ene, en dat is de antichrist. In werkelijkheid gaat het over Satan en zijn engelen. En u weet hoe het is met engelen als ze op aarde verschijnen. Ze zien eruit als een man. Ze leggen het ook aan met de vrouwtjes, tenminste dat hebben ze in het verleden gedaan. Nee, ik geloof dat ze dat in de toekomst ook doen. Net als in de dagen van Noach, Matthäus 25, wisten waarachtig wel. Maar ook zij zullen, als die dag aanbreekt, zullen van de aarde worden weggenomen. En daarover gaat Openbaring 20. Dan is het zover, hè? Goed. En daar staat dan in Openbaring 20, ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. Natuurlijk is het symboliek, maar je wordt geacht die dingen te begrijpen. Hè? Een sleutel en een keten. Dat gaat over gevangen zetten in dit geval. Binden. En een keten staat voor gevangenschap, net als bij Paulus. Weet u nog? Gedenk mij naar banden en ik ben een gezant in een keten, schreef hij, enzovoorts. Dus een sleutel, des afgronds, grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke in Openbaring 12 al op de aarde was geworpen. Nee, dat staat hier niet, maar dat lees ik nou, hè. En daar heet hij nog hetzelfde, de duivel de Satanus. En de engel greep hem en bond hem 1000 jaren. Hij deed er niet 1000 jaren over om de Satan te binden, maar hij bond hem en hij, hè? Ja. Je kan het verkeerd lezen als je wil. Dat weet ik. Als je het niet wil begrijpen, dan hoeft het niet. Maar goed. Hij bond hem. En hij bleef gebonden uiteraard voor een periode van 1000 jaren. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin met de sleutel, weet u wel. Uit vers 1. Hij wierp hem in de afgrond, sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, zodat je weet door wie de volken verleid worden tot op vandaag. Door de duivel, de oude slang, de Satan, zo je maar heten mag. Staat er gewoon, hè? Goed. Maar hij wordt gebonden, opdat hij 1000 jaren lang de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna, dus, maar dat staat er tamelijk over compleet. Omdat je dat nu al weet, hij wordt voor 1000 jaren gebonden. Maar dat betekent dus dat, tenzij anders vermeld, wordt hij na 1000 jaren weer losgelaten. Dat staat er dus ook. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En daarna. Van de andere kant binnenkomend. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hen gegeven. Ik ga er straks wel uitgebreider op in. Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. Die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Dat slaat op voorgaande hoofdstukken. En zij leefden. Zij waren dus gedood, maar zij leefden weer. Zij stonden dus op uit de dood. En heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dat wil zeggen in dezelfde tijd als waarin Satan gebonden is, heersen deze, laat ik maar gewoon zeggen, martelaren uit de grote verdrukking, want daar komt het op neer. Ze waren gedood om hun getuigenis. En het woord martelaar betekent eigenlijk gewoon getuigen, hè? Dat weet je toch, hè? Ja. Ze waren gedood door hun getuigenis, maar ze worden opgewekt als de Satan gebonden wordt. En zij heersen met Christus in die 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren, want normaal gesproken de opstanding der doden vindt plaats op de jongste dag. En de jongste dag is dus na de 1000 jaren. En de opstanding voor de jongste dag heet eerste opstanding. Staat erachter. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. Dat wil zeggen in elk geval die martelaren uit de verdrukking uit vers 4. Worden opgewekt aan het begin van de 1000 jaren. En ze zijn in de 1000 jaren priesters van God en Christus. En zullen met hem als koningen heersen. Maar dat stond ook aan het eind van vers 4. 1000 jaren. Dat wil zeggen in die 1000 jaren. En dan er nog een keer. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Dus de 6e keer dat de uitdrukking 1000 jaren er staat. En meteen op de laatste. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Die in de vier hoeken der aarde zijn. Etcetera, etcetera. Hij vergadert hen tot de krijg. En zij zullen, er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Heb je dat? En daarna vanaf vers 11 is sprake van wat wij gewoonlijk noemen de jongste dag. Ik zag de doden staande voor God enzovoorts. Wat we nou gelezen hebben, even gauw, ik ga er uitgebreider op in uiteraard. Wat we even gauw gelezen hebben is simpelweg dit. Dat ooit een keer na dat de Heer officieel is wedergekomen. En in de dagen dus waarin Jeruzalem al lang herbouwd is. En het evangelie door alle stammen van Israël. Althans een afvaardiging van alle stammen van Israël gepredikt is over de aarde enzovoorts. Zal uiteindelijk ook die Satan en dus zijn personeel gebonden worden gedurende de periode van 1000 jaar. Maar daarna ook weer losgelaten worden. En hij zal opnieuw de volkeren verleiden. Dat doet hij voordat de 1000 jaren beginnen. En dat doet hij ook nadat de 1000 jaren geëindigd zijn. Met andere woorden, de 1000 jaren... dat is de periode waarin Satan gebonden is. Meer heb je niet gelezen. Meer staat er niet. Over de 1000 jaren. Behalve dan natuurlijk dat de martelaren uit de grote verdrukking, die worden opgewekt. En in de 1000 jaren zijn ze koningen en priesters met Christus. Er staat niet dat ze dat daarna niet zullen zijn. Je kunt hooguit concluderen dat ze dat daarvoor niet waren, om een voor de hand liggende reden, ze waren dood. En in plaats van dat Satan en zijn personeel de volkeren verleidt, is het Christus en zijn personeel dat regeert uiteraard. Maar de term 1000-jarig rijk is een onbijbelse, omdat het koninkrijk van Christus al veel of ver voor de 1000 jaren begonnen is. En ook veel langer zal duren dan de 1000 jaren, uiteraard. Dat weet iedereen die de term 1000-jarig rijk in zijn mond neemt, overigens. En uiteraard Johannes de Heer, die de term in Nederland populair gemaakt heeft. Nou ja, hij noemde het nog uitgebreider, de 1000-jarig vrederijk. Die term komt bij hem vandaan. Maar die wist natuurlijk ook heel goed dat het koninkrijk eerder begon en in ieder geval veel langer duurt dan 1000 jaren. Daarom is het ook niet eerlijk van degene die het er niet mee eens zijn, door te zeggen, nou, het gaat maar om die 1000 jaren en dat is alleen maar één schriftgedeelte in Openbaring 20. Nee, het gaat heel de Bijbel door om dat koninkrijk van de mens, dat wil zeggen van de zoon des mensen, dan wel gewoon van de Messias, het koninkrijk van Christus om zo te zeggen. Heb je dat nog? En dat koninkrijk is begonnen bij de opstanding van Christus, ik moet gewoon zeggen bij de kroning de verheerlijking van de koning. En dit is al lang geleden gebeurd. En we hebben gezien dat in onze dagen, in onze bedeling kun je ook zeggen, maar dat in onze dagen dat koninkrijk wel bestaat in essentie, maar het is voor de wereld als zodanig, dat wil zeggen voor de aarde, nog verborgen. Maar daarom is het er wel. En maken wij er ook als eerstelingen deel van uit. Alleen dat koninkrijk is nog niet tot volle ontwikkeling gekomen. Dat wacht namelijk op de voltooiing van het werk van Christus in onze tegenwoordige bedeling. De verzameling namelijk van zijn ecclesia. Zijn rechtsprekende en wetgevende vergadering heet dat. De ecclesia, de gemeente. En pas als dat gebeurd is, zal dat koninkrijk ook gevestigd worden op aarde. Zoals iedereen weet, gelijk in de hemel eerst, alzo ook op de aarde. Toch? Dat is uit het Onze Vader. En anders hebben we altijd nog Efeze 1, maar die heb ik ook natuurlijk alles genoemd. Hè? God zou eerst alles wat in de hemel is aan Christus onderwerpen en daarna, want in die volgorde staat het, daarna ook dat wat op aarde is. Maar het koninkrijk is begonnen bij de opstanding van Christus, die sinds zijn opstanding hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en dus ook koning. En als je een koning hebt, heb je een koninkrijk. Ja?
Mag ik iets vragen? Ik heb nog een klein probleem. Bij vers 6 staat namelijk voor de priesters van God en Christus. Dat worden twee aparte personen genoemd. Dus wij hebben altijd geleerd dat God en Christus één waren.
Dat is ook zo.
Maar waarom staat het hier dan in tweeën?
Zo goed dat je kunt spreken over de Vader en de Zoon. En zoals je iemand kunt aanduiden in twee hoedanigheden, de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Het zijn er ook niet twee, maar het is er ook maar één. En binnen de terminologie hier van priesters van God en Christus kom je terecht in de Hebreeënbrief, waar dat priesterschap specifiek genoemd wordt, en waar gezegd wordt dat Christus zelf priester is van God, namelijk de hoge priester. En degene die de gelovigen, zal ik maar zeggen, in het algemeen, wedergeboren mensen, worden geacht priesters zijn van God, want priester staat in de dienst van God, maar onder leiding van de hoge priester. Met andere woorden, je kunt het in één adem zeggen, priester van God en dus van Christus, want wij dienen God en dus dienen wij Christus, of andersom, dat maakt niks uit. In de praktijk maakt dat geen verschil, zoals de Heer zelf zei, ik en de Vader zijn één. Dat maakt voor ons geen enkel verschil. Er zijn verschillende functies, maar dat is het dan ook. En priesterschap en koningschap gaat hier samen, zodat je meteen ook moet concluderen dat, laten we zeggen, de leer van de zevende dags Adventisten dus ook niet correct is, want die beweren dat in de toekomst, in de wederkomst van Christus, alsnog het oude verbond gepraktiseerd zal worden. De wet in de Sabbat, enzovoort. Klopt dus ook niet, want dan kan men niet priester en koning tegelijkertijd zijn. Komt nu ook niet uit. Maar ze zijn priesters van God, net als wij. Wij zijn priesters van God en we zijn dus priesters van Christus, want we dienen Christus en in hem dienen wij God. En men kan buiten Christus om, kan men niet God dienen. Men kan niet dienstknecht of priester van God zijn en niet van Christus en andersom. Maar geen mogelijkheid. Dus het blijft één geheel. En onder het nieuwe verbond. Het is dus het Melchizedekse priesterschap dat hier genoemd wordt. Maar waar het me nu alleen eigenlijk nog maar om gaat, is de simpele gedachte dat wij die term duizendjarig rijk weliswaar gebruiken, omdat het een algemene bekende uitdrukking is. Maar ik moet meteen zeggen dat die tamelijk incorrect is, om de eenvoudige reden dat het niet gaat om een duizendjarig rijk, het gaat om een eeuwig koninkrijk van Christus. En de duizendjaren zijn de duizendjaren waarin Satan de volkeren niet meer verleidt. Dus het duizendjarig binden van Satan. En het probleem is dat zo'n term duizendjarig rijk wordt meteen aangevallen door de tegenstander. En daarmee wordt de hele waarheid aan de kant geschoven. En als wij zeggen, of Johannes de Heer zegt, heel de Bijbel door vind je dat koninkrijk, dan zeggen de tegenstanders, nee, vind je niet, want ik vind nergens die duizend jaren. maar dan praat je toch echt langs elkaar heen. En ik beschouw het als kwade trouw. Mensen zouden toch wijzer moeten zijn. Wij moeten begrijpen hoe het werkelijk in elkaar steekt. En wij zouden wijzer moeten zijn door de goede termen te gebruiken. Hè? Dus een eeuwig koninkrijk van Christus dat in onze, dat in oud-testamentische tijd, vat ik maar even samengemaakt al, beloofd was. Dat in onze dagen gevestigd is, maar verborgen, maar met een troon in de hemel uiteraard. En daar is ook onze positie. En wij kennen die troon, wij naderen tot die troon als priesters. Maar, en in de toekomst als koningen, want dat is de, wat ons beloofd is voor de toekomst, de kronen alsnog, die ons wachten als erfenis heet dat. Hè. En na de opname van de gemeente heb je de betrekkelijk korte geschiedenis van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dan daalt het dus als het ware uit de hemel neder naar de aarde. Dat is openbaring 21 en 22 als u mij vraagt. Maar ik laat ze verder maar weer buiten beschouwing. En de vestiging van het koninkrijk op aarde gaat gepaard, als het één keer ultiem zover is, hè. De terminus, vertaald met termen, maar het is eigenlijk de tijd, voorbij is. Als de, hè, als het eindpunt bereikt is, de termijn verstreken is, ja. Dan wordt alles wat nog op aarde is en wat niet aan Christus onderworpen is, wordt van de aarde weggenomen. En dat geldt voor de mensen, maar dat hebben we ooit gelezen in Matthäus 25. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Satan en zijn personeel. Zeg maar de antichristen en de zijnen, die worden van de aarde weggenomen. Althans voor een periode van 1000 jaar. Het is nog niet definitief. Dat geldt voor die mensen trouwens ook. Want het definitieve oordeel komt pas later, komt pas op de jongste dag. Geldt voor alle oordeel tot nog toe in de loop van de geschiedenis. Eindoordeel is op de jongste dag, behalve van de gemeente. Want de gemeente is de grote uitzondering, omdat die nou eenmaal een hemelsvolk is. Hemelse bestemming, hemelse roeping, hemelse positie, hemelse erfenis, en hoe het maar heten mag. En daarom eerstelingen, daarom wordt alles wat de gemeente betreft, gaat vooraf aan alles wat de aarde betreft, om zo te zeggen. Nou goed, over de functie van de gemeente in de dagen van de wederkomst van Christus hebben we vorige keren al gesproken natuurlijk. Gaat me er nou alleen maar om dat we even begrijpen waar we hier zijn aangeland. Bij de definitieve vervulling van al wat in de oud-testamentische profetieën gesproken is over de vestiging van het koninkrijk van Adam, maar zo is het nog in Genesis 1, de zoon van Abraham, want via hem loopt het, via Abraham bedoel ik nou, ook de zoon van David, dan wordt het alweer een heel stuk concreter, maar uiteindelijk gewoon van de Messias. Je kunt ook de hele Bijbelse geschiedenis samenvatten onder dit hoofd, onder deze noemer. De geschiedenis van het koninkrijk. Omdat in Genesis 1 één koninkrijk wordt aangekondigd. Ja, goed, men heeft, daar heb je het weer. Natuurlijk heeft men dat weggeredeneerd, maar dat heeft men altijd gedaan met alles wat in de Bijbel staat, hè. Maar daar wordt een koninkrijk aangekondigd, die mens die over de aarde zou heersen. De aarde onderwerpen en daarover heersen. Toch? Goed. Daar begint het mee en dan gaat het de geschiedenis door. Wat komt er van terecht? Hoe staat het met een koning, met dat koninkrijk? Enzovoort. En dat wordt steeds sterker, uiteraard, omdat in de verloop van tijd er steeds meer over gezegd is. Van Gods wegen, door de profeten, die profetieën stapelen zich als het ware op. Men noemt dat de voortschrijdende godsopenbaring, enzovoort. Dat ik een dwaze term vind. Dat vind ik een dwaze term. Want ja, het stapelt zich op, dus schrijdt het voort. Ja, dat zal wel. Maar in ieder geval, dat is wat gebeurt. En dan kom je in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan is het koninkrijk wel erg dicht nabij gekomen. En is de vraag van, hoe gaat het nou verder? komt het nou helemaal of niet? En het antwoord is, nee, het breekt wel aan, maar het komt niet. En toch is het nabij. Nog steeds. Handelingen 17. Wij zouden de Heere zoeken die niet ver is van ieder van ons, maar hij is die koning. Zo ver is hij niet. Het is nog steeds dichtbij. En bovendien zongen we altijd, het is maar één stap tot Jezus, dus dat is erg dichtbij. En als men die stap doet, heeft men deel aan het koninkrijk. Sterker nog, is men erfgenaam van het koninkrijk. Enzovoorts. Zie. Het bestaat namelijk. Je kent toch die uitdrukking uit Lucas 19? Lucas 19, ik geloof wel. Ik vind hem geweldig. Lucas 19. Hoe kun je het zeggen in één zin? Jezus voegde daarbij een gelijkenis, omdat zij nabij Jeruzalem waren. Ze waren onderweg naar Jeruzalem, ze waren er bijna, blijkt uit het verband. U weet wel, de weg van Jericho naar Jeruzalem over de Olijfberg. En die weg, schijngezellige weg moet ik u zeggen, maar vooruit. Weet je wel, met die bordjes onderweg van hoe ver je nog moet en hoe hoog je bent. Nou goed, of hoe laag je bent eigenlijk. Nou goed, ze waren onderweg. Hij voegde daarbij een gelijkenis. Omdat zij nabij Jeruzalem waren. En omdat zij, de discipelen, dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En als ze gedacht hadden dat het koninkrijk terstond zou aanbreken, hadden ze gelijk. Maar ze dachten dat het terstond zou openbaar worden. Dat betekent, ze waren mis natuurlijk, maar dat betekent het zou wel aanbreken, maar het zou niet openbaar worden. En hoe dan? Men leest de gelijkenis die dan volgt, hè? Dat is die van die ponden. Die welgeboren man reist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Maar let goed op. Als hij terugkomt, blijkt dat koninkrijk toch te zijn op de plaats waar hij vandaan gekomen was. Heb je hem nog? Hij reist naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. Daarna komt hij terug naar hier, om zo te zeggen. Maar dan blijkt toch hier het koninkrijk te zijn. Nou, dat is het verhaal. Dat koninkrijk begint ergens in een ver land. Ja, ik moet naar boven wijzen waarschijnlijk. Lijkt me beter. Maar als hij terugkomt, is het koninkrijk wel degelijk hier. En dan zegt hij, doch deze mijn dienstknechten, of wie het maar waren, die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, brengt ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. En in de tussentijd heb je de prediking, heb je de dienst van de 10 dienstknechten met hun 10 ponden. Waarom dat er 10 zijn, ga ik nou niet uitleggen. Maar het is een beeld van de gemeente uiteraard in onze dagen. Doet handeling totdat ik kom. Ja, dat is wat wij doen. Maar het koninkrijk komt hier. Maar het begint ergens anders. Het wordt voorlopig niet openbaar. En zolang het niet openbaar wordt, doen de 10 dienstknechten hun werk met hun ponden. Er is toch niks moeilijks aan een zo'n gelijkenis. Als je dat niet kunt volgen, ja, sorry, dan geef ik de moed op. Dat is makkelijk zat. En dus hij kwam daarna in Jeruzalem, de zogenaamde intocht. En dan weet je al dat het fout gaat, en het ging ook fout. Het werd geen feestelijke intocht, bovendien eindigde het in zijn kruisiging. Nou ja, 5 dagen later, maar vooruit. Het zou je gedacht zijn wat hij in die tussentijd allemaal zei en leerde. De verwoesting van Jeruzalem aankondigen en dus een vijgenboom vervloeken en dat soort dingen meer. Toch. En toen vroegen de discipelen, wanneer zal het zijn? Want is het vandaag of morgen of overmorgen? Wanneer zal het zijn? Toen zei hij, nou, dat u niemand verleiden, want er komen valse profeten, valse christenen en er zullen oorlogen en wat er maar wezen mag en zullen willen en ze zullen u... En dan komt het me toch een lang verhaal, zeg, waarbij je meteen weet dat gaat vele generaties duren. En dat was ook zo. En we leven nog steeds in die tijd, uiteraard. Maar dat is de geschiedenis. Het begint met de aankondiging van een koninkrijk in Genesis 1. Het loopt uit op onze bedeling waarin het koninkrijk existeert, maar verborgen is. Het zal hierna in de zesde bedeling, zeg maar, zal het koninkrijk geopenbaard worden op aarde. Dat is een proces, uiteraard, omdat een ander koninkrijk bovendien geliquideerd moet worden, om zo te zeggen. Toch? En dan kom je in de duizend jaren terecht, dan is het koninkrijk gevestigd. En dan zegt een theoloog, want dat zijn er nog theologen, die zeggen, ja, de Bijbel spreekt daar niet over. Het is alleen maar hier in Openbaring 20. Ja. Nou ja, dan heb je toch 1193 bladzijden gemist. Ja, sorry. Een zinnige discussie of afweging van argumenten, dat vind ik zo op kleuterschoolniveau. Dat meen ik serieus, hoor. Daar begin ik ook niet aan. Hè? Even hinkstapsprong. Hè? Genesis 1. Laat ons Adam maken. Daar gaat het al fout, want men heeft het vertaald met mensen. Er staat Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over gevolgden, de zee, vissen, de zee en de hele aarde en de andere werpen daarover heers. Adam. Heeft Adam dat gedaan? Nee, niks van terechtgekomen. Hij bleek uit de aarde te zijn en dus aards, en hij keerde tot de aarde weder. Nu staat op meerdere plaatsen, maar dat ga ik niet noemen. Dat moet bekend zijn, toch? En toen werd het Kain de opvolger. Nou, u weet, dat ging helemaal fout. Toen werd het Zet. Maar ja, u weet waar het op uitliep. Op de vloed van Noach, 1656 jaar later. Dan zit je alleen nog met Noach en zijn drie zonen. En ze konden ze overnieuw beginnen met proberen de aarde te onderwerpen. En als vervulling van wat God gezegd had in Genesis 1. Maar er kwam net zo goed niks van terecht, want het gaat meteen fout. De volkeren zeiden, weet je wat, we maken zelf een hoofdstad. We bouwen een koninkrijk over heel de aarde en we beginnen bij Babel. Toen zei God, ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus vooralsnog kom ik neder. Wat staat erbij? Weer daalde neder. En hij verwoestte de toren en verdeelde de mensheid. En dan krijg je de geschiedenis van de volkeren. Waarvan zo'n koninkrijk, zoals aangekondigd in Genesis 1, vind je niks. Je weet alleen dat je de lijn moet volgen van erfgenamen van Adam. Want die zijn erfgenamen van, als u wilt, de belofte. Maar je kunt ook zeggen van de opdracht. En die lijn loopt inderdaad via Abram in Ur der Galdeën. Het is het enige echte geslachtsregister dat we in de Bijbel hebben trouwens. Van Adam tot Christus. Alle anderen zijn stukjes. Hè? Soms ernaast, soms erin. Maar het is maar één doorgaande lijn. Dat is van Adam. Loopt inderdaad via Abram. Nou, dan kom je bij Israël terecht. En u weet, dat ging met Israël ook niet best. Heel die oud-testamentische geschiedenis door. Toen kregen ze koningen. Dan denk je, nou, dan komt er een koninkrijk. Maar ja, dat was Shaul. Dat was ook niet zo best. Toch? Nou goed. Maar toen werd het David. Dat had je kunnen verwachten, min of meer. Want via Mozes was al gezegd, nee, de scepter die hoort bij de stam van Juda. U kent die uitdrukking toch? Die van de scepter zal van Juda niet wijken totdat Shiloh komt. Dat is verborgen taal, maar vooruit. Maar die scepter kwam dus bij het huis van Juda terecht, bij David, koning David. Maar met koning David liep het ook fout. Nou, het ging even goed. David, Salomo. En toen liep het helemaal verkeerd af. Salomo stierf en het rijk viel in tweeën uiteen. Met ruzie. En daarna was het van kwaad tot erger. Dat weet u toch? Het liep uit in de ballingschap van 10 stammen. Toen hield je de 2 stammetjes over. Daar deugde helemaal niks van. Dus nog minder dan van de 10. Dat staat er allemaal, hè? Nog erger dan hun zuster was het, enzovoort. En ze verdwenen in Babylonische ballingschap. En ze komen daaruit terug zonder koning. Ja, wel met een erfgenaam. Maar zonder koning en met een religie die ze zelf bedacht hebben. En tot vandaag in stand houden. Ik bedoel, wat komt er terecht van het koningschap? En halverwege had je David, die wel degelijk van geboorte erfgenaam was van Adam en drager van de titel zoon des mensen, want dat betekent die titel, zoon van Adam. Zo schrijf je hem trouwens ook als je het in het Hebreeuws zou opschrijven, zoon van Adam. En David zegt, ja, die Adam, daar is niet veel van terechtgekomen. En die zoon van Adam, daar zegt hij van, nou ja, wie dat maar wezen mag, maar ik ben het niet. Ik bedoel, juridisch was hij het wel, maar hij was niet degene die dat beloofde koninkrijk zou vestigen op de aarde. Dat wist hij ook. En het was hem trouwens ook gezegd. Hij zal met zijn vader ontslapen en al dat soort dingen meer. En misschien wist hij ook nog dat een mens nou eenmaal niet beelddrager Gods is, maar beelddrager van Adam. Met alle nare consequenties van dien, maar dat even terzijde. Maar die man, David, schrijft dus een psalm. Zullen we hem even opzoeken. Hadden we dat al eens gedaan? Hier vast wel, hè? Die schrijft dus een psalm. En dan ben je dus, pak een beetje, ben je zo'n 3000 jaar na Adam, ongeveer, hè? En 1000 jaar voor Christus, ongeveer. Psalm 8. En die zegt in vers 5, vragenderwijs, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En dan komt er een profetie. Maar David vraagt, wie is het? Of wat is hij? Eventueel. Dat is hetzelfde als wie is hij, hè? En terwijl hij drager is van de titel zoon des mensen, stelt hij de vraag, maar wie is het eigenlijk? En dan, u weet, David was maar niet een poëet, maar een profeet, met dank aan Petrus uit Handelingen 2, alzo hij dan een profeet was, en wist dat God iemand uit zijn lijf zou voortbrengen, enzovoorts, hè? De Christus namelijk, staat daar allemaal. Nou, die David schrijft over die zoon des mensen. Hij zegt, wie of wat is dat eigenlijk? En het antwoord dat hij geeft is, gij hebt hem een weinig, de vertalers hebben nu verzuimd het woord tijds in te voegen. Niet dat het er staat in de grondtekst, maar ze voegen het wel vaker in als het duidelijk is dat het gaat om weinig tijd. He? Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Niettemin, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En u en ik weten, omdat het in de Bijbel staat, over wie het gaat. Want het staat in Hebreeën 2. Daar wordt dit schriftgedeelte letterlijk geciteerd, uitgebreid. Je kan het niet missen. En dan staat er gewoon, dat gaat over Jezus. Dat er gewoon bij. Die voor korte tijd onder de engelen gesteld was. Dat is dus een omwandeling op aarde. En hij droeg inderdaad de titel zoon des mensen. Ik weet wel dat mensen hun Bijbel niet lezen en geen statistieken bijhouden, niet tellen, geen concordantie gebruiken. Maar hoe noemde de Heer zichzelf? Zoon des mensen. Bij het belachelijke af. Hij vroeg zelfs, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dan moet je toch even grijnzen. Hè? Toch? Wat is het antwoord is, de zoon des mensen uiteraard. En Peter zei, gij zijt de Christus. En dus zie je mij weer aangetoond dat men heel goed wist dat de term zoon des mensen een messiaanse titel is. Een titel is van de Christus. Hè? Mocht die niet duidelijk zijn, dan lees je Johannes 12. Maak een notitie. Hè? Waar de term Christus en zoon des mensen afwisselend gebruikt worden door de fariseeën. Waaruit dus blijkt dat ze weten dat zoon des mensen een titel is, een Bijbelse titel voor de Messias. Hè? Ja, nee, lees hem maar, dat staat dus echt zo. Johannes 12, zoek hem maar eens op. Maar goed, terug naar die psalm, David aan het woord. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, dat is in zijn omwandeling op aarde. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën zegt, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, als commentaar op dit vers. En nogmaals, dat het commentaar is op dit vers, staat erbij. Het is dus al gebeurd, is hij gekroond, dan is hij koning. En voor degenen die ontwijken, die zeggen dan, ja, mij is gekroond tot priester. Dan zeg ik, ja, naar de ordening van Melchizedek, de koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Met andere woorden, maakt niet uit, het blijft koning en priester. Gekroond dus. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, het gevogel des hemels en de vissen de zee, hetgeen de paarden de zee doorwandelt. Dan denk je, nou moeten die uitdrukkingen er nou bij? En het antwoord is natuurlijk ja, want die uitdrukkingen brengen ons ogenblikkelijk terug in Genesis 1. Waar ze gebruikt worden voor die mens die de aarde zou onderwerpen en zou heersen over gevolgen des hemels en de vissen de zee en wat het maar wezen mag. Kortom, het sluit allemaal op elkaar aan. Via, en dit, nou neem ik dus echt een hinkstapsprong om zo te zeggen, van Adam via David kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. En daarna is de vraag, en zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen? En het antwoord is, de jure wel en de facto nog niet. En dat zijn juridische termen natuurlijk, maar daar gaat het nou eenmaal over. Over juridische zaken. Wie is die koning? Wie kan er zijn rechten laten gelden? Enzovoort. Hè? Nou goed, dat wil zeggen officieel wel, alleen in de praktijk nog niet. En er zijn schriftplaatsen genoeg die het zeggen, neem maar Efeze 1. Als je dan niet in Hebreeën wil lezen, neem je Efeze 1. Hè. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat is zo. En Hebreeën 2 zegt, ja, dat zien wij nog niet, maar daarom is het wel zo. Of Psalm 2 zegt het eigenlijk ook, maar goed, ik ga het niet allemaal weer nazoeken. Hè. Wat dacht u van de uitdrukking? Heerst in het midden uw vijanden, staat er dan. Niet over uw vijanden, maar in het midden van uw vijanden. Is dat Psalm 110? Geloof het wel. Dat wil zeggen, dat blijft nog een poosje zo. Pas later zullen die vijanden daadwerkelijk onderworpen worden. Maar daarom is hij wel de heerser. En dat zijn onze dagen. In de toekomst zal de zoon des mensen, ik citeer maar letterlijk, het ligt voor de hand, zal de zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. Weet u nog, Matthäus 25. Woorden van de Heer Jezus zelf. Dan zal de zoon des mensen komen in grote kracht en heerlijkheid en zitten op de troon zijner heerlijkheid. Wie? De zoon des mensen. En wij moeten denken dat het de Messias was. Maar dat is ook zo. Maar dit is zijn hoogste titel als mens. Hij komt zijn koninkrijk op aarde alsnog opeisen. Of zoals het in Johannes 5 staat, de Vader, God, heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon, van God, uiteraard, omdat hij de Zoon des mensen is, staat erachter. Ik vind de pracht van de uitdrukking. De Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon, omdat hij de Zoon des mensen is. De Song da Costa, dat is wel vermakelijk, want die was van Joodse afkomst ook nog. Hè? Die is van zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Ja, en de man was niet eens een dispensationalist officieel. Toch? Eigenlijk wel hoor, volgens de definitie wel, maar dat werd niet zo genoemd in elk geval. Maar zo is het nou eenmaal. Die lijnen komen bij elkaar en de aardse rechten van de Heer Jezus berusten op wat over Adam gezegd wordt voordat hij maar verschijnt ten tonele. En de eerste Adam verdwijnt en wordt vervangen door de laatste Adam, want God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ik bedoel maar te illustreren, zomaar, willekeurig, dat die hele geschiedenis van het koninkrijk de hele Bijbelse geschiedenis bepaalt. Het begint op de eerste bladzijde met, er moet zo'n koninkrijk komen. En nou ben je op bijna de laatste bladzijde en lees je erover en dan zeg maar, ja, het staat alleen maar hier. Nee, ik heb ook een lijst, maar die heb ik thuis gelaten. Een lijst met schriftplaatsen in het Oude Testament over het koningschap. Wat dacht je van, ziet u, koning komt. Arm, maar is een heiland, rijdend op een ezel. Of, de Heer is ik, Jehovah, ja, ik zal mijn schapen verzamelen, enzovoort. En ik zal hun bijeen vergaderen, want ik ben die goede herder, en ze zullen één herder hebben en één koning. De vraag is, wie is die koning? De Heer zelf. Toch? En wat staat hier in Psalm 9? De vraag was immers, wie is die mens, wie is die zoon des mensen? Wie is diegene aan wie ook vers 9 het gevogel des hemels en de vissen der zee en hetgeen de paden der zee ondoorkruist onderworpen is? Wie is het? Volgende vers. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daar ging het toch over? En zo begint de psalm ook, hè? In vers 2, na het opschrift begint de psalm zo en eindigt zo. En daartussenin, midden in de psalm, vind je de essentie van de psalm, zoals zo dikwijls. Dat is gewoon de literaire structuur van zo'n psalm. In het midden van die psalm staat die vraag, vers 5. Daar gaat het over. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Nou, u niet, ik niet. David zegt, ik ben het ook niet. Wie is het dan wel? Jehovah zelf. En dus kennen wij hem als de Heere Jezus Christus. En dus ook als zoon van God en zoon des mensen. Inderdaad, ja. Volkomen terecht. Maar de hele Bijbel gaat erover. Heel de Bijbelse geschiedenis gaat over niks anders dan dat. Hoe zit het met het koninkrijk? Gaat het nog eens een keer komen? En houd dat nou eens in gedachten als je geschiedenissen leest in het Oude Testament. Hè? De omzwervingen van de ark. Dat ding moet naar Jeruzalem. En die blijft dan maar staan ergens. En daarna wordt hij uitgeleend aan de Filistijnen. De ark ging naar de Filistijnen, maar die wilden hem ook niet hebben. Toen ging hij weer terug met twee koeien ervoor, kijken waar het ding heen gaat. En ja hoor, hij ging terug naar Israël. Maar toen ging er weer wat fout. Want ja, de Israëlieten bemoeiden zich met die ark, toen was het weer fout, toen bleef hij weer ergens staan en wij maar wachten tot hij naar... En dan David, weet je wel, dan brengt hem naar Jeruzalem zo. En dan moet er nog weer een tempel gebouwd worden en al dat soort dingen weer, want daar moet hij in. En tot vandaag vraag je nog af, waar is die ark enzovoort, want het, ja, die moet daar wel... Koninkrijk, enzovoorts. Of Israël gaat naar beloofde land, eindelijk na 40 jaar, weet je, en dan komt het daar en dan zit het zwaar tegen met de verovering van het land, want ze willen eigenlijk niet, ze zijn te lui om nog wat te doen. En dus gaat het daar weer fout enzovoort, dan krijg je die richters, al dat gedoe met de ontrouw van Israël. En ja, en dan geeft de Heer maar weer een richter en dan willen ze weer een koning. Toen zegt de Heer, nou, ik dacht dat ik koning was, maar dat willen ze niet. Dan moeten ze weer op aarde een koning hebben, et cetera, et cetera, et cetera. En je zit te wachten op dat koninkrijk. En dan kom je in de dagen van Daniël terecht, 606 officieel voor onze jaartelling. En dan wordt Jeruzalem ingenomen en dan worden de vorsten van Juda worden weggevoerd in de Babylonische ballingschap, waaronder Daniël. En welke vraag heb je dan dus? Ik bedoel, dat ligt allemaal heel vooraan. De vraag is, ja, hoe lang duurt dat nou nog? En wanneer zullen we dan terugverzameld worden naar Judea? En wanneer zal dan dat Davidische koningshuis hersteld worden? Want daar was mee afgelopen in die dagen. En toen zei de Heer tegen Daniël, nou, 70 weken... Nou ja, over uw volk, niet over die andere volken. En over uw heilige stad. En dan komt de Messias, de vorst. Maar dan gaat het weer fout, want hij zal niet hebben, staat er dan. Waar de vertalers dus ook geen raad mee wisten, weet u wel. Maar hij zal niet hebben, dus ja. En dan komt er weer verwoesting over de stad en zo. Kijk, daar gaat het allemaal over. En dan komen ze terug uit de ballingschap en hebben ze feest omdat er weer een tempel gebouwd wordt. En ook de erfgenaam van de troon speelt een rol, Zerubabel, weet u wel. Komt ook in de geschiedenis voor. En dan vieren ze een feestje, maar dan tegelijkertijd moesten zij wenen, staat er. Want ja, wat er daar gebouwd werd, leek op geen enkele manier op het koninkrijk of wat dan ook. En dus krijg je die... profeten van na de ballingschap, Haggai, Zacharia, Malachi, die komen vertellen van ja, maar dit is het ook niet. Hè? Het zal weer fout gaan. Toch? Dit is niet de vervulling van de belofte. En tot in onze dagen zegt de grote meerderheid van de christelijke theologen, ja, maar dat terugkeer uit de ballingschap, dat is de vervulling van de profetieën over een terugverzameling van Israël. enzovoorts. Want men wil van de gemeente het koninkrijk op aarde maken en daaraan aardse macht ontlenen. Dat is wat erachter steekt. Maar het is nog steeds wachten. Niet op het koninkrijk als zodanig, want dat bestaat al bijna 2000 jaar. Zo ongeveer, denk ik. Maar het is wel wachten op de openbaring van het koninkrijk op aarde. En daar zullen we in betrokken zijn. Komt niet naar ons toe. Wij komen met het koninkrijk naar de aarde, om zo te zeggen. Maar goed, daar hebben we het vorige keren over gehad. Ik hoop dat zo tot u doordringt, want ik weet niet hoe ik dat anders moet doen. Dat tot u doordringt dat het niet maar een stukje is in openbaring. Daar staat bij één gelegenheid 1000 jaren. Het gaat ook niet over 1000 jaren. En het heet ook niet het 1000-jarig rijk. Het heet het eeuwig koninkrijk van Christus. Uw koninkrijk, zijn koninkrijk zal geen einde nemen. De troon van David. Enzovoorts. Het is zo. En het koninkrijk bestaat al 2000 jaar. Op de jongste dag bestaat het meer dan 3000 jaar. Als ik het zo inschat. Enzovoort. Maar dat blijft daarna ook bestaan. Want binnen de dagen van het koninkrijk wordt deze oude aarde alsnog vervangen door een nieuwe. Maar aangezien de profeten uitdrukkelijk spreken over een koninkrijk hier op deze oude aarde. In elk geval al in Genesis 1. Komt het dus hier op deze oude aarde. Dan zal het ook gedurende een aanmerkelijke periode bestaan. En dat is dus meer dan 1000 jaar in elk geval. In Openbaring 19 waren wij reeds aan het einde van de grote verdrukking. Dat wil zeggen van de zesde bedeling, om in ons jargon te blijven. Namelijk bij de val, de definitieve ondergang van Babel en daarmee het rijk van de antichrist, bijgenaamd de valse profeet. Daarover gaat Openbaring 19 en dan kom je dus inderdaad terecht bij de definitieve vestiging, dan wel openbaring van het koninkrijk op aarde. En dat brengt ons inderdaad bij Openbaring 20. Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds. Een afgrond, of een sleutel bedoel ik, komt in de Bijbel wel vaker voor. Ik heb de indruk dat het gewoonlijk dezelfde sleutel is. Dan geef ik mijn mening voor een betere. In Jesaja 22 wordt in vers 22 gesproken over de sleutel van het huis van David. En onder sleutel niet maar te verstaan een ding dat je in een slot steekt, maar iets wat je toegang verleend, wat voor een ding het ook is, dat weet u. Zo hebben wij gewoon sloten, we hebben ook lips, sloten en sleutels. We hebben daar nog een paar andere soorten. Bovendien hebben we nog een Engelse sleutel, een dopsleutel, een pijpsleutel, een steeksleutel, een ringsleutel en een kniesleutel. En dan heb je nog de vioolsleutel. Ja, dat is uit de muziek, ja. En de bassleutel. En noem maar op, maar het geeft je toegang tot iets. En als je de sleutel niet hebt, dan heb je geen toegang, dat is het, hè. En hier gaat het om de sleutel van het huis van David en daarmee de sleutel tot het koninkrijk, uiteraard, van David, van het Davidische huis. Jesaja 22, vers 22, maar het is een messiaanse profetie. De man tot wie het gezegd wordt is een type van Christus. Ik ga er niet verder op in, want dan verdwaal ik helemaal. Maar in het licht daarvan mag de uitdrukking in Matteüs 16 ook niet al te moeilijk zijn, waar we van doen hebben met de beroemde sleutel, namelijk die van Petrus. Waar de Heer tot Petrus zegt in vers 19, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Met als consequentie, zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Er staat trouwens meteen achter, nadat de Heer spreekt over het koninkrijk, staat er meteen, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Messias. Hetgeen nog vele malen herhaald wordt doorheen de evangeliën, om zo te zeggen. Want zover was het natuurlijk ook nog niet. En het koninkrijk zou nog verborgen blijven. Maar het idee blijft wel dat Petrus van deze sleutel gebruik gemaakt heeft, overdrachtelijk gesproken natuurlijk, op de bekende Pinksterdag, toen hij vrijuit mocht spreken over de Heer Jezus als de Messias. Dat die namelijk van Gods wegen tot Here en tot Messias gesteld was. Allemaal Handelingen 2. En Petrus was degene die het aankondigde, die het introduceerde, die de eerste spreker was op de eerste Pinksterconferentie, op de eerste Pinksterdag, om zo te zeggen. En dat heet de sleutel. Zie. En hij verkondigde de vorst des levens. Leest u het maar na. In dat hoofdstuk, Handelingen 2. En daarna, het heeft van doen met het aanbreken, om zo te zeggen, van het koninkrijk. En met het binden bovendien van het nieuwe verbond en het ontbinden van het oude verbond. Dat lijkt bij de Bijbelse toepassingen van, ga daar verder niet op in. Doe maar. Iets later in de, namelijk in Lucas 11, vinden we weer een sleutel. En nou heet hij anders. Nou is het niet maar van David of het koninkrijk. In Lucas 11 vers 52 heet het de sleutel der kennis. Wee gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Maar het mag toch niet al te moeilijk zijn te begrijpen dat het om dezelfde sleutel gaat. Het deel hebben, deel krijgen aan. De toegang hebben tot wat? Ja, tot kennis. Tot gemeenschap namelijk. Of tot kennis van Christus. En in ons evangelisch jargon gebruikten wij, toen het nog bestond, hè, gebruikten wij de uitdrukking ook. Kent u de Heer Jezus Christus? En de vraag was niet, weet u wie het is? Maar kent u hem? Hebt u aan hem deel? Enzovoorts. Kortom, ik denk dat het inderdaad over dezelfde sleutel gaat. En daarna vinden we de sleutel nog in Openbaring een keertje of 4. Maar daar heet het eerst in Openbaring 1 vers 18. Ik heb de sleutels, voor de afwisseling maar weer een keer in meervoud dan. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Want het is tweezijdig. Aan de ene kant de hel en de dood, om zo te zeggen. Aan de andere kant het koninkrijk. Aan de ene kant dood, aan de andere kant leven. En of men altijd door de deur in of uit gaat, dat wordt in de Bijbel wel vaker door elkaar gegooid. Het is maar van welk standpunt je het bekijkt. Hebben jullie nog? Johannes 10 ooit gelezen? Hoe was het nou met die schapen? Gingen ze nou achter de herder aan de deur, gingen ze in of gingen ze nou uit? Ja, allebei wordt genoemd. Het is maar van welk standpunt je het bekijkt. Kan. Hè? Ze gingen in ieder geval door de deur. Door de deur. Ja. Precies. Leuk hè, dat ons woord door gewoon het woord is voor deur. Alleen door is een voorzetsel en deur is een zelfstandig naamwoord. Maar het is heus hetzelfde woord. Vraag dat maar een Engelse. Maar dat even terzijde. Maar daar heet het even de sleutel van hel en dood. Daarna kom je in Openbaring 3 vers 7 terecht. En daar heet het weer de sleutel Davids. Dit zegt hij, de heilige, de waarachtige, hij die de sleutel Davids heeft. Wie heeft de sleutel Davids dus? Christus. In Openbaring 1 heeft hij de sleutel van hel en dood. En hier heeft hij de sleutel van David. Dat is dus diezelfde sleutel als uit Jesaja 22 vers 22. Uit de profetie. En daarna hebben we de sleutel in hoofdstuk 9 van Openbaring. Hoofdstuk 9 vers 1. En daar is het weer de sleutel van de put des afgronds. De put namelijk de afgrond. En in Openbaring 20, vers 1 is het de sleutel des afgronds. In hoofdstuk 9 wordt er wat uitgelaten. In hoofdstuk 20 wordt er wat ingebracht. In de afgrond. Dat heen en weer. Zie. Maar het is de sleutel, om zo te zeggen, tussen, van de deur, tussen de macht der duisternis en het koninkrijk van het licht. Tussen de God deze eeuw en die van de toekomende eeuw. Of hoe je dat maar zegt. Uiteindelijk oude schepping en nieuwe schepping. Maar het is de sleutel van de koning. En de sleutel is bovendien van oudsher buiten de Bijbel in elk geval bekend als teken van heerschappij. Niet ontleend aan de Rooms-Katholieke Kerk uiteraard, maar gewoon in de wereld zelf. Hè? Dat merk je nog bij carnaval, maar daar weten jullie in Noord-Holland natuurlijk niks van. Ik ook niet, maar... Maar je komt dat dan tegen, er wordt de sleutel van de stad overgedragen aan prins Carnaval. En wat de sleutel is, staat voor ingaan en uitgaan en dat is wat heerschappij is in de praktijk. Ingaan en uitgaan. Hè? Voor anderen betekent het ontvangen of betalen. Ik bedoel, het gaat in je portemonnee of het gaat eruit. In de praktijk hebben we dat er nog van overgehouden in onze moderne tijd, maar ik ga er liever niet op in, want dat is politiek, hè. Doe maar. Maar dat is de sleutel dus van de afgrond. En boven, die heeft hij. En een grote keten in zijn hand. Het zal duidelijk zijn dat je dit in verband moet brengen. Dus inderdaad met het koninkrijk. Zo die teksten even citeren. Het koninkrijk breekt aan of is aangebroken. Er wordt opruiming gehouden. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen, vergaderen. Degene die de... Alle onrechtvaardigen, degene die de ergernis doen, staat er in Matthäus 13. In de volleinding der eeuw, als namelijk de verborgenheid van het koninkrijk voorbij is en het koninkrijk dus geopenbaard wordt. En dat gebeurt. Er wordt bepaald wie erin mag en wie eruit moet. Toch? Goed. En wat doet hij dus, deze engel? Hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas. Die was hiervoor op aarde. Want in hoofdstuk 12 werd hij uit de hemel geworpen, staat er geloof ik. Namelijk de grote, dat is hoofdstuk 12 vers 9. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel in het Grieks. Diabolos. En Satanas in het Hebreeuws. Die de gehele wereld verleidt, hij is geworpen op de aarde. Uit de hemel namelijk, maar dat blijkt uit de voorgaande versen. En u weet wanneer dat gebeurt, want daar hebben we over gesproken. Dat blijkt uit dus. Uit de context hier, dat is ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. Het is het aanbreken van de zesde bedeling. Niet zeggen grote verdrukking, want strikt genomen klopt dat niet. Grote verdrukking begint pas later. Hè? Heb je dat nou ook, even op een zijlijn, heb je dat nou ook? Hè? Als je dan leest, op internet kan iedereen dat lezen. Hè? Ter vroeger moest je er een speciaal boek verkopen, alles op internet. Hè? En dan lees je over grote verdrukking en opname van de gemeente, dat er verschillende theorieën over zijn. Over of de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, of in het midden van de grote verdrukking van 7 jaar, of aan het eind van de grote verdrukking van 7 jaar. En als dat de kwestie is, dan zit je er in alle gevallen 100% naast. Want er is geen grote verdrukking van 7 jaar. Dit is een 70ste week van Daniel. En de tweede helft daarvan is grote verdrukking. En dat is 3,5 jaar. Los van dat er daarna nog 33 jaar volgen. Maar dat heb ik u allemaal uitgelegd. Hè? Maar het hele idee van een 7-jarige grote verdrukking in het midden. Of aan het eind waarvan eventueel de gemeente wordt opgenomen. Is volstrekt onzinnig. Zoiets bestaat niet. 70ste week van Daniel. Maar als je dat bedoelt, zeg dat dan. En als dit midden van de 70ste week van Daniel is, is het nog altijd voor de grote verdrukking. En dit soort spraakverwarringen, ja, als de vragen al niet goed gesteld worden, ja, wat moet je dan nog? Dan voel ik me echt onmachtig. Dan denk ik, nou, klik weg. Op internet kan je doen, klik weg. Hè. Laat maar zien. Wat een chaos. Wat verschrikkelijk. Mensen weten niks meer tegenwoordig van de Bijbel en van het profetisch woord. Maar discussiëren er wel over. En dat leren ze al op de lagere school. Hè? Ja, ze hebben nog niks geleerd. En het is Jantje, wat vind jij? En Marietje, nou ze heten niet meer Jantje en Marietje. Hoe heet ze tegenwoordig? Nee, maar het is goed. Hè? Wat vind je ervan? Die moeten die arme kinderen een mening ergens over hebben. Nou, die huren ze dan ergens. En die komen ze dan vertellen. En als ze het vertellen, is het hun mening. En die is nergens op gebaseerd. Helemaal, maar dan ook nergens op. En zo worden ze groter en groter. En de wereld is vol met mensen die meningen hebben. En geen flauw idee waar het over gaat. Dat ben ik serieus. En daar kun je dan mee discussiëren tot Sint-Jutemus. Vooral op internet. Let maar op. Hans weet daar alles van. Ik weet niet of ik dat eigenlijk wel kon zeggen. Maar dat doet er nou niet toe. Openbaring 20. Hij greep de draak. De oude slang. Is er dan ook een nieuwe slang? Ja. Want, en ik doe het nu kort, hè, de slang is een beeld van de vorst over de stof. Van de heerschappij is de machthebber over de materiële, de stoffelijke wereld. En daarom kan het dat de slang een beeld is bij gelegenheid van den duivel. Maar daarom kan het ook dat de slang een beeld is van Christus. Dus je kan nooit zeggen de slang is een beeld van Christus of de slang is een beeld van de duivel. Hangt er vanaf in welke context het is. Want in werkelijkheid grijp je niet ver genoeg. De slang is een beeld van de macht over de stoffelijke wereld. Noem nog zo'n voorbeeld, ja, daar heb ik er zat van. Hè. De verhoogde slang is natuurlijk een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zoals de vurige slangen op de grond, waardoor men gebeten wordt, een beeld zijn van de dienst onder het oude verbond, dat een bediening des doods is. In deze stoffelijke wereld. En dus maak u één slang en stel hem op één staak. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, die ene tegenover al die anderen, al zo moest de zoon des mensen verhoogd worden, want het is een beeld van zijn hemelvaart uiteraard. Hè? En zijn verhoogde positie aan de rechterhand Gods. Hè? Want de verhoging van de zoon des mensen is tot in de hemel zelf. Hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam enzovoort. Het heet wel degelijk slang. Waarom ook niet? Eigenlijk is het een seraf, dat staat er ook bij. Hè? Vurige slang, seraf. Maar seraf is al een beeld van Christus in zijn eerstgeboorterecht enzovoort. Kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen. Ander voorbeeld, wat denkt u van de adelaar in de Bijbel? De arend. Maar die staat voor de hemelse vorst. En de vraag is wie het is. Punt 1, de duivel, want hij is de overste van de macht der lucht. En zo wordt je beschreven in de Bijbel als arend, waarvan gezegd wordt dat de Heer hem zal nederstoten. En aan de andere kant wordt de Heer zelf voorgesteld als arend. Logischerwijze. Maar eerst één, dan de ander. Volgen elkaar op, omdat het gaat niet om iemand, maar het gaat om iemands functie. Een bepaalde functie, ongeacht wie hem heeft. Zie? En de leeuw is ook zo'n voorbeeld. Wordt geacht koning te zijn over alles wat leeft. De dierenwereld, weet u wel. Koning Leo. Maar in de Bijbel, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Wordt zelfs beschouwd soms als een beeld van de dood. Namelijk als een beeld van degene die de macht, die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Zoek het maar op, zoek het woord leeuw maar op in die Bijbel. Maar het is net zo goed vervolgens de leeuw uit de stam van Juda. Was eerst een lam, maar is leeuw geworden. Die andere leeuw moet verdwijnen. Want Christus is degene die zou heersen over al wat leeft. Je moet met symboliek moet je heel goed oppassen, mensen. Ik hoor nogal vaak van die vreemde toepassingen die, waar ik nog net kan begrijpen hoe men erbij komt, maar het is ten onrechte, omdat men het te oppervlakkig neemt. Hè? Maar goed, de draak, de oude slang, Welke is de duivel? Degene die alles door elkaar gooit, betekent dat diabolos, hè? Hij gooit alles door elkaar, betekent dat, hè? De dooreenwerper. Degene die verwarring brengt. En neemt u van mij aan, de wereld is vol verwarring. En ook als, juist als het over de Bijbel gaat, hè? Een en al verwarring. Dat is wat de duivel doet. En daarna heb je Satanas, net als in Openbaring 12 heet hij zo, maar Satanas is gewoon het Hebreeuwse woord Satan met een, in een vergriekste vorm. Hè? Satan. Populair vertaald met tegenstander, want je mag niet uitleggen dat Satan hetzelfde is als het ons Engelse woord en ons Nederlandse woord voor shit, maar dat mag je niet zeggen. Maar dat is zo. Dat wat er niet bij hoort, dat wat afvalt, dat wat onnuttig is. En soms ook gevaarlijk, dus vertaalt men het met tegenstander. Je hebt er last van al die... U hebt hem begrepen, zuster. Ja. Het is hetzelfde woord. Het zit een boel Hebreeuws in onze talen. In alle talen trouwens. Maar vooruit maar. De oude slang, de duivel, de Satanas, en bond hem 1000 jaren voor een periode van 1000 jaren staat op voorhand vast. Iemand vraagt maar waarom gebeurt dat en waarom wordt hij later weer losgelaten. Die is heel gemakkelijk te vertellen. Ik zou niet weten waar dat precies staat, maar dat is een heel eenvoudige conclusie. Tot in onze dagen zijn met name gelovigen geneigd om al wat er fout gaat toe te schrijven aan de duivel die daartussen steekt. We hebben zelfs een leer gekend, ik weet niet of hij nog rondgaat, afkomstig uit Gorkum was die, een leer die zei, nee, erfzonde, zondige mens bestaat niet, wat er met de, in de mens misgaat, en ook bij de gelovigen, dat wordt veroorzaakt door boze geesten. En als die nou maar uitgedreven worden, dan is het verder met de mens goed. En sindsdien is men boze geesten gaan uitdrijven. Wat wel lukt soms. Maar weet je wat het is? Ze komen in meervoud, komen ze terug. En dan, zo hou je dus werk. Maar goed. Ja, ik doe er maar laconiek over, want ik heb geen respect voor de duivel en niet voor boze geesten ook trouwens. Maar, nee, ze zijn wel sterk, maar ja, zo wat. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Dus doe maar. Maar wat gedemonstreerd wordt, is dat als de duivel en zijn personeel helemaal niet meer op de aarde rondgaat zoekende wie hij zal verslinden, omdat hij zo lang in een kooi gezet is, dan zal blijken dat er met de mensheid toch nog een boel misgaat en dat zelfs een christelijke cultuur, van de Messias namelijk, van pak een beet 1000 jaren over heel de wereld niet verhindert dat bij het minste of geringste de mensheid toch weer achter die figuur aanloopt. Want dat is wat het is. En ook in de 1000 jaren gaat er nogal wat mis, hoor. Nee, iemand zei, ja, maar dan in de 1000 jaren is het toch zo dat de leeuw zal stro eten gelijk een os en de adder zal het kind niet deren. Of hoe dat maar heet, mag allemaal, berijmd of onberijmd. Ik moet u zeggen dat als ik die uitspraken lees in Jesaja, dan kom ik wel op de gedachte dat het gaat over het koninkrijk van Christus, maar niet op de gedachte dat dat is in de 1000 jaren. Wen hieraan, hè? 1000 jaar is wel koninkrijk, maar koninkrijk is nog niet 1000 jaren. Als je mij een leeuw beschrijft die stro eet als een os, dan is dat een andere schepping. Bovendien heb ik het nog niet eens over biologie, want de beest moet dan ook een andere... Ik bedoel, de internist komt ineens wat anders tegen dan, hè, in die leeuw en zo, hè? Het moet... Toch, hij moet een heel ander stofwisselingssysteem hebben en dat soort dingen meer. En bovendien ook een paar andere tanden en kiezen, anders kan hij geen stro eten. Toch? Ik bedoel, dat is typisch een nieuwe schepping. Hè? Maar we hebben het nu nog over de 1000 jaren en daarin is dat niet. Dus iemand gaat over het koninkrijk en zegt, ja, maar dat is kennelijk na de jongste dag pas, het is een eeuwig koninkrijk. Niet eerder. Bovendien lezen we ook dat in het koninkrijk mensen sterven. Dat is ook weer eentje. Dat kan dus alleen maar zijn in het koninkrijk voor de jongste dag. Want daarna is er alleen eeuwig leven. Dat is de dood er niet gedaan. Nou, die schriftgedeelte noem ik nog wel, maar er zijn er niet zoveel. Maar ze zijn duidelijk genoeg. Je moet ons voorstellen, het is een koninkrijk op een wereld zoals wij die vandaag kennen. De samenleving zal wel aardig gewijzigd worden. Vluchtelingenprobleem wordt zo zonder meer opgelost. Dat van de overbevolking trouwens ook. Toch? En dat van die beurs ook, want die beurzen met hun krachts en zo, die beurzen bestaan dan niet meer, hoor. Dat kan ik u zo zonder meer vertellen. Die bestaan niet meer. Handel in wind, gebakken lucht. Ja, dat is gewoon Las Vegas, gewoon gokwerk. Gok. Maar laten we het niet over economie hebben. Want, Weet u wat het is? Ze hebben afgesproken, ze hebben op een papiertje gezet, dit is 1000 euro waard. En dan gaan we het verkopen. Wie biedt er meer dan 1000 euro? En we spreken af dat ze steeds meer waard zullen worden onder elkaar zo. Ik krijg geen garantie, maar we spreken het wel af. En dus gaan we die handel lopen verkopen, die papiertjes. Ik heb thuis nog een paar aandelen van de Russische spoorwegen. Die bewaar ik, dat vind ik geweldig. Geweldig. Uit het einde van de 19e eeuw. U weet wat ermee gebeurd is toch, hè? Heel West-Europa, daar kocht men aandelen Russische spoorwegen. Want daar moesten wat spoorwegen worden aangelegd, hè? Dat moest toch een geld opleveren. Ja, toen het klaar was, hebben de communisten, hoe heette ze toen, de bolsjewisten, hebben het hele spoorwegen net genaast, heet dat. Dat wil zeggen gejat. Maar als de overheid het doet, heet het nationaliseren. Dus de maffia doet het stelen. En in de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo groot. Maar goed, ik word niet geacht dat allemaal te zeggen, mensen, sorry. Maar doe maar weer. Dus die dingen werden van de ene op de andere dag niks waard. Zo zit het. Nee, daar hebben ze wel goed voor gezorgd. Met een andere spoorbreedte. Het sloeg toch niet aan. Hè? Nou ja, dat doe maar weer. Maar ik bedoel, het koninkrijk is op deze oude wereld met zondige mensen, gelovige mensen, daar begint het mee, in elk geval, zoals u en ik. En u en ik weten wat er allemaal mis kan gaan, dan zeggen we, dat komt door de duivel. En in die 1000 jaren zeggen ze het misschien ook, maar dat kan niet, want die zit in het kooitje. Dus waar komt het dan vandaan? Uit de mens zelf. Zodat ze dan in Gorinchem ook weten dat de mens wel degelijk van nature een zondaar is. Korter kan ik dat niet vertellen. Wel netter, overigens. Maar het kost meer tijd. Hè? Hij werd dus gebonden voor een periode van 1000 jaar. De engel wierp hem in de afgrond. Dat is niet hierboven, maar het is beneden. Wherever, maar het is onder de aarde. Op een lager niveau, lagere verdieping, zeg maar de kelder. En sloot hem daarin en verzegelde die boven hem. Dat vind ik altijd leuk, want vanwege de parallel. In de eerste plaats natuurlijk met Daniel in de leeuwenkuil. Een leeuwenbeeld van de dood en verzegeld. Steen ervoor gerold en verzegeld. Maar daarna komt u vanzelf terecht bij de Heer Jezus die de dood inging. En het werd ook verzegeld boven hem. En nu is de beurt van deze figuur. Verzegeld, kan er niet uit. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou. In Openbaring 12 heette dat. Degene die de gehele wereld verleidt. Vers 9. Die de gehele wereld verleidt. Hij heet later ook de verklager der broederen. Maar we hebben niet zoveel tijd. Anders las ik u het lijstje voor. Van, ik heb een stuk of 20 namen. Misschien wel meer. Veel meer. Namen en titels van de duivel. Maar ja, daar ben je niet in geïnteresseerd, wel. De God deze eeuw, de overste deze wereld, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, de vader der leugen, de verklager der broederen, enzovoorts. Nou ja, doe maar. De tegenpartij, uw tegenpartij. Hij wordt gebonden omdat hij de volken niet meer verleiden zal. Als je om je heen kijkt en je komt tot het idee dat de volken geleid worden, weet je wie het doet. Mocht je op dat idee komen, sommigen komen op dat idee, dat er een kracht werkzaam is in alle volkeren, waardoor ze toch allemaal ongeveer dezelfde kant, zo gemiddeld, uiteindelijk dezelfde kant op bewegen. Ja, dat weet je dan hoe het komt. He? Goed, dat doet de duivel dus. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Dat gebeurt dus ook. En dan verleidt hij alsnog de volkeren. Want ik lees nu meteen verder in vers 7... En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uit... Ziet u dat de sleutel en binden en ontbinden inderdaad bij elkaar hoort, ook in Matteüs 16. Maar dat tezijde. Hij zal ontbonden worden en hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Dat dachten we al, dat is makkelijk te volgen allemaal, hè. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn. Dat wil zeggen die in alle windrichtingen zijn, want dat is wat het betekent, hè? Vaste Hebreeuwse uitdrukking eigenlijk. Het woord voor hoek is het woord voor windrichting. Daarom geven wij officieel de windrichting, ook in onze dagen nog steeds aan, in graden, hoekgraden wel te verstaan, hè? Van noord en helemaal rond, oost-zuidwest, in 360 graden. Hè? Toch? En richting, koers over de wiel, in graden, hoeken, richtingen. Hoek betekent gewoon zijde. Een kant. En een kant is een richting, ja. Nou goed, en het heet dan 4, want 4 staat nou eenmaal voor de zienlijke, vergankelijke, stoffelijke dingen. Hè? Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn. Meer specifiek, de Gog en de Magog. Dan zegt u, maar dat zijn toch niet alle volken? Dan zeg ik, nee, misschien niet. Maar het moet duidelijk zijn dat deze uitspraak over Gog en Magog een verwijzing is naar een oud-testamentische profetie over dezezelfde gebeurtenis. Namelijk dat de volkeren verzameld worden en optrekken, laten we zeggen, tegen Jeruzalem. Dat wil zeggen, de residentie van... het koningshuis van David. Hebben we die nog? Nou. En dan staat er in mijn Bijbel netjes onder Ezechiël 38 vers 2. Die is correct. En er staat ook Ezechiël 39 vers 1. Die is bij nader inzien niet correct. Hè? 38 vers 2 staat er bij mij. Ik zoek hem wel even op, want dan kan ik u in de gauwigheid nog net even iets zeggen, want we moeten dringend stoppen. Dan kom ik er misschien volgende keer op terug. Want in Ezechiël 38 vinden wij, of 37 vinden we het herstel van Israël, alle stammen van Israël, zowel de 2 als de 10. Tot 1 volk, 1 herder, 1 koning. Dat is hoofdstuk 37, samenvattend. Dan volgt hoofdstuk 38 een profetie over vers 2. Gog, Magog. En dan nog een heleboel namen. Over de benden, volkeren, die optrekken tegen Israël. Vergaderd uit vele volken komen zij op de bergen Israëls. Enzovoorts. En strijden tegen Israël, maar zegt de Heer, ik zal hem bestrijden en ik zal mijn naam groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En dit was het laatste vers van Ezechiël 38. En als u mij vraagt, gaat dit hoofdstuk dus over de opstand der volkeren na de 1000 jaren en voor de jongste dag? En komt de inhoud overeen met wat beschreven wordt in 1 of 2 versen in Openbaring 20? En Openbaring 20 verwijst ernaar via die 2 trefwoorden, Gog en Magog. Hebben we dat? Dan hebben we Ezechiël 39, die begint opnieuw in vers 1 met, zie ik tegen u, Ogog, hoofdvorst van Mezeg en Tubal en wat er maar wezen mag precies. Alleen, dat hoofdstuk bespreekt ook een verzameling volkeren die optrekken tegen Jeruzalem onder leiding van Gog en Magog. Alleen, dat is niet na de 1000 jaren en voor de jongste dag, maar dat is voor de 1000 jaren. Sterker nog, het is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat blijkt uit het vervolg erop. Dan heb u even 14 dagen om dat eens te bekijken, hoe die beide hoofdstukken aflopen. Maar hoofdstuk 39 loopt af met de ondergang van deze legers en daarna het begin van het herstel van een Israëlitische staat. Dan wordt eerst het land gereinigd enzovoorts. Daar ben je dus net voorbij de 70ste week van Daniël, om zo te zeggen. En dat zo is, maar ik moet dringend stoppen. Ik kom er volgende keer wel op terug. Maar dat zo is, blijkt uit een ander schriftgedeelte waarin Gog en Magog niet genoemd worden. Waar helemaal geen naam van volkeren genoemd worden. Maar wel degelijk dat de volkeren optrekken tegen Jeruzalem. Dat is in Joël 2. En daarvan staat dat het gebeurt als in de dagen van de dag des Heren. Een ontelbaar leger, als het zand der zee dus eigenlijk. Dat was die term hier ook, hè. Maar er staat bij, dat gebeurt door een volk en onder een naam, hoedanige niet is geweest in het verleden, dus het is niet een oud klassiek volk, niet een van de bekende klassieke volkeren uit de oudheid, of uit de Bijbelse geschiedenis. Het is niet geweest hiervoor, en hierna ook niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten. Dat wil zeggen, na jaren en vele geslachten zal eenzelfde groep, onder dezelfde naam of namen, alsnog optrekken tegen Jeruzalem. En dat kan alleen nog maar zijn na de 1000 jaren. Omdat die eerste keer is in de 70ste week van Daniël. En dat leidt tot de verwoesting van Jeruzalem, de ondergang van de hele Joodse staat. Dan verschijnt de Heer. Nou, als daarna datzelfde volk of diezelfde volkeren nog een keer moeten komen, kan het eigenlijk alleen nog maar na de 1000 jaren. En dus die twee gebeurtenissen worden hier in Ezechiël 38 en 39 beschreven in een andere volgorde. Dat wil zeggen, de grootste wordt blijkbaar het eerst genoemd. Dat is hoofdstuk 38, maar dat gaat over na de 1000 jaren. En oh ja, eerder zijn ze er ook al een keer. En dat is hoofdstuk 39. Maar dat loopt uit op een herstel van de Israëlitische staat. Daar heb je wat na te kijken. Dan is het de volgende keer wat makkelijker om erover te spreken. Want we moeten dringend ophouden. Wij waren al laat dankzij de files. Dat is vooruit. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor de rijkdom van uw profetisch woord. Wij danken u ook dat wij mogen leren verstaan, ook in de praktijk, dat uw woord zichzelf verklaart en dat het stand houdt en in zichzelf kan blijven bestaan, omdat het inderdaad uw woord is. En we danken u dat we daarop mogen bouwen. Dat we door dat woord kennis hebben van het verleden, maar ook kennis hebben van wat u in de toekomst alsnog zult doen, opdat wij ook in het heden zouden vertrouwen op de beloften die u ons gedaan hebt in deze tijd waarin uw koninkrijk nog verborgen is. We danken u dat u ons begenadigd hebt in Christus en ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw, opdat we niet zouden wandelen als de heidenen, maar in tegendeel Goden welbehagelijk zouden wandelen in het licht en in de gemeenschap met u en met elkaar. Wij danken u dat we dat leren uit uw woord en dat we door dat woord ook gevoed en bekrachtigd worden en daardoor ook leren onze hoop en verwachting te stellen op u, in wie al die beloften ja en amen zijn. Wij danken u dan ook voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Geeft u ons die wijsheid die wij nodig hebben, opdat we uw woord zouden leren verstaan en daardoor u zouden leren kennen. Tot heerlijkheid van uw naam. Amen.